Goedemorgen, luisteraars. Voor u de volgende psalmen. Psalm 35, vers 1. Psalm 35, vers 1. Psalm 26, de versen 1, 2 en 12. Psalm 26, de versen 1, 2 en 12. Psalm 56, vers 4. Psalm 56, vers 4. En Psalm 18, vers 15. Psalm 18, vers 15. De schriftlezing voor deze morgen is uit 1 Petrus 2, de eerste 17 versen. 1 Petrus 2, de eerste 17 versen. Een goede dienst toegewenst.
Gemeente, we hebben namens uw kerkenraad voor u nog de volgende afkondigingen. Zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, gaat in de morgendienst uw eigen predikant voor en in de avonddienst dominee R. van de Kamp uit op Heusden. Op de tweede Pinksterdag is de belijdenisdienst waarin dominee Den Ouden weer voorgaat. De volgende personen hopen met instemming van de kerkenraad belijdenis van het geloof af te leggen. Marina Neeltje Johanna den Besten, Dorpsweg 13. Ina Marina Goverdina Boot, IJsvogellaan 20 in Leerdam. Maarten Cornelis de Jong, Leerbroekseweg 33A. Pietertje de Jong, Weverwijk 31A. Matanja Hadassa het Lam, Kanaaldijk 13A. Margje Theodora den Ouden, Dorpsweg 8. Thomas Uitenboogaard en Anna Neeske Uitenboogaard Cedes, Grient 55 in Leerdam. En Marijke Inge Verhoef, Leerbroekseweg 11. We bevelen deze belijdeniscategezanten van harte in uw voorbeden aan. Vanmiddag vindt de viering van Hemelvaart en Pinksteren plaats voor alle kinderen van de zondagsschool. Om 14:00 in de samenkomst. Morgenavond vindt om 19:30 de jaarlijkse gemeenteavond plaats. Er is een collecte voor de stichting HVC. Ook is er een boekentafel. Kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Pieter de Jong, Leerbroekseweg 22, en Gertine van den Heuvel uit Leerdam, op vrijdag 5 juni. Eveneens is er een aanvraag voor de kerkelijke bevestiging van een huwelijk door Jeremy Hak, Prins Bernhardstraat 4, Schoonerwoerd en Machtel de Wit, Kerkweg 4, op woensdag 10 juni. Mogelijke bezwaren kunnen tot en met aanstaande vrijdag worden ingediend in de brievenbus bij de kerk. Bij de uitgang ligt er voor elk gezin een exemplaar van Zicht op de Kerk. Tot slot nog de collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkvoogdij en de derde collecte voor de rente en de aflossing van het kerkelijk centrum. Tot zover alle afkondigingen. Beginnen wij dan deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat daar verder volgt in Psalm 35, het eerste vers. Thank you. Gemeente, deze morgen spreekt de Heere tot ons vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord en wel vanuit het Nieuwe Testament. De eerste zendbrief van Petrus, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Dus de schriftlezing van deze morgen is 1 Petrus 2, vers 1 tot 17. En als de Heer het geeft, hopen we vanmorgen stil te staan bij het 11e vers en vanavond bij het 12e vers. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onderop de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing is uit 1 Petrus 2, vers 1 tot 17. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, omdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar een ongehoorzame wordt gezegd: De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Dengene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voert tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil. Het zij den koning als de opperste machthebbende, het zij den stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel de kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. Want, alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert en iegelijk, heb de broederschap lief, vrees God, eert en koning.
Gemeente, in de voorbeden willen wij opdragen aan Bert-Jan de Hoop. Raadhuisstraat 28 keerde na een operatie weer terug naar huis. Mevrouw Ippel Romeijn, Richter 60, Werkendam, en onderging onderzoeken. De uitslag is niet ongunstig, al blijven er wel lichamelijke zorgen. En de heer CNB Vermaat, Middelkoop 2A, onderging een operatie aan de heup en is weer thuis gekomen. Zullen wij dan voor en met elkaar de Heere bidden en smeken om een onverdiende, maar zo onmisbare zegen over ons samen zijn. Laat ons bidden. Heere, Allerhoogste God, Eeuwige Koning, U leeft en U regeert van eeuwigheid tot alle eeuwigheid. U zit, o dierbare Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader en u bidt. En nou smeken we u, of u ook deze dag ons hier in Leeuwbroek in uw voorbeden wilt meenemen. Want u weet hoe we er zojuist afgekomen zijn. Als wij voor de spiegel van uw heilige wet hebben gestaan, de tucht ontvangen hebben, en het weten dat vervloekt is in ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen, o waar zullen wij dan heen gaan? Vuil, zwart, onrein, niemand van ons uitgezonderd, want we kwamen deze week te kort, heren. Met het oog op uw volmaaktheid en heiligheid, met het oog op uw eis. En daarom hebben wij de voorbeden en de bediening van de verzoening van die grote voorbidder, Heer Jezus Christus, zo onuitsprekelijk nodig. Van het kleinste kind tot de oudste grijsaard thuis of elders met ons meeluisterend. Heren, we bidden u. Zou u ons dan deze morgen, als wij voor uw aangezicht naderen, niet willen aanzien in onszelf, maar in uw Zoon, die toch die weg gebaand heeft, van het altaar tot in het binnenst heiligdom, die van de rechterstoel een genadetroon gemaakt heeft. En daarom, Heere, hoor ons en doe genadig verzoening over de zonden van de voorganger, van de kerkgangers, en ontvang ons in uw gunst, en bereid ons om Christus wil nog een zegen, opdat wij op deze dag in uw gunst nog zouden ontvangen wat nodig is voor onze onsterfelijke zielen. Heere, dan weet u wat wij nodig hebben, want u kent ons, u doorgrondt ons, u weet van ons zitten en ons opstaan. U weet van de worstelingen die er geweest zijn in de afgelopen week, misschien in de stilte waar niemand bij is geweest, maar u hebt het gezien. U weet van de zielenvragen, u weet van de raadsels. Heren, we smeken het u. Zou u door de bediening van het woord, door de krachtige werking van uw geest, nog antwoorden willen geven, nog raadsels willen oplossen, knopen willen ontbinden. Heren, op dat uw kerk ontvangen zal wat nodig is. Heren, u weet dat beter dan welke voorganger dan ook. En daarom smeken we u, bedien ons dan met uw geest, zalf ons met die olie, en geef ons een woord ter rechter tijd te spreken. Een woord van vermaning, een woord van vertroosting, een woord van onderwijzing. O Heere, U weet waartoe het woord deze morgen uit moet gaan, ja, op deze dag. Heere, als U wegblijft, dat zouden we verdiend hebben. Maar ach, Heere, wat zult U dan met Uw groot en heerlijke naam doen? O, kom dan nog, Heere, en doorwaai de hof van deze gemeente op en onder de kansel, opdat Uw specerijen zouden uitvloeien en U een toegerust volk zou ontvangen op de dag van Uw heerkracht. Heere, dan zijn er ook vandaag weer veel dingen die de goede voortgang van Uw woord kunnen verhinderen. En we bidden U, wilt U twisten met onze twisters? Heere, U weet in welke gedaante of vorm ze vandaag meegekomen zijn, in ons hoofd en in ons hart. Maar U weet ook, Heere, dat die grote twister, de vader der leugenen, de duivel, mee opgetrokken is om ook vanmorgen te verstoren. Om ook vanmorgen ons wijs te maken dat het allemaal zo moeilijk niet hoeft te zijn. Dat het allemaal niet zo ernstig hoeft te zijn. Heere, geef hem geen kans. Scheld hem. En bind hem. Opdat Uw woord vrij uit mag vallen. In de toebereide aardes, aarde van de harten van de hoorders. En Heere, dat is Uw werk. Wil het dan doen. U bent toch overwinnaar, o dierbare Heer Jezus, ook over de Satan, o betoon dan, ook vandaag, dat zijn macht gebroken is. Gedenk, Heere, diegenen die hier vanmorgen opgekomen zijn, in hun eenzaamheid, met hun pijn en met hun moeite en hun smart, omdat er geliefden gemist worden. Ach, het verdriet en de rouw, het kan zo eenzaam zijn. En het kan zo schrijnen, en het wendt niet, en het wordt soms alleen maar erger. Heere, geef dat wij niet in ons verdriet zullen verdrinken, dat we in de wanhoop zullen eindigen. Wilt U vertroosten? Wilt U de rouwdragende door heil verheffen? En Heere, zou U boven alles willen geven, dat het verlies van onze dierbaren nog winst voor onze ziel mag zijn. O Heere, want U zoekt toch vrucht aan onze levensboom, zeker ook naar zulke roepstemmen, vrucht van geloof en bekering. Gedenk de zieken van de gemeente. Heere, U kent ze, hier in de kerk, hen die met ons verbonden zijn, zij die ernstig ziek zijn, die aan het kuren zijn, die misschien wel weten ongeneeslijk ziek te zijn, anderen chronisch ziek, weer anderen lijden psychisch. Heere, we bidden U, zou U als die grote heelmeester Uw balsem willen nemen en die schrijnende wonden nog willen volgieten, nog willen verbinden, en als het in Uw raad kan bestaan, willen helen, en waar heling niet meer mogelijk is, Heere, leer in alles berusting in Uw lot, in Uw welbehagen. Heere, want we bidden het zo makkelijk, we zeggen het zo snel. Heere, Uw wil geschieden. Maar al als het erop aankomt, als het erom spannen gaat, dan blijken we een vijand te zijn van Uw weg. Heere, geef wat nodig is. En heilig ook alle roepstemmen aan het hart als het over ziekten gaat. En Heer, in het bijzonder willen we U dan bidden voor Bert-Jan de Hoop, die na een operatie weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heere, aan zijn jonge levensboom is door U geschud. U heeft er mest omheen geworpen. Heer, U weet wat hij nodig heeft voor het verdere. Sterk hem, ondersteun hem. Mag hij nog weer in en uitgaan, Heere, zou U daarin alle dingen nog willen doen meewerken ten goede. En het leert ons toch ook dat wij niet oud hoeven te zijn om een operatie nodig te hebben. En elke operatie brengt ook gevaren met zich mee. En dan moeten we bereid zijn om U te ontmoeten, Heere, geef dat ook aan deze jongeman. Gedenk, Heere, ook mevrouw Ippel-Romeijn. zondiging om te zoeken. En de uitslag is niet ongunstig. Heere, u hebt dat nog gegeven. En toch blijven er ook lichamelijke zorgen en dan bidden we u, Heere, zou u daarin nog willen geven wat nodig is. Heere, u kent haar. U weet van de vragen en de zorgen die ook door haar hart en hoofd gaan. Zou u op willen richten, Heere, als dat in uw raad kan bestaan. En geef, ook samen met haar man en allen die er lief en dierbaar zijn, wat nodig is om te dragen. Wat u ook op deze schouders hebt neergelegd. Gedenk, Heere, ook de heer Vermaat, die op zo'n hoge leeftijd nog een operatie moest ondergaan aan de heup. Hij is weer thuis mogen komen. Heere, dat hebt u gegeven. Zou u willen geven dat ook in de revalidatie het alles goed mag gaan. Maar geef boven alles, Heere, dat het mag wezen. Dat ook deze operatie voor hem het middel zal zijn om zijn weg op u te wentelen, van nu aan tot aan zijn laatste snik. Heere, u weet wat daarvoor nodig is. Heere, geef hem wat nodig is in de weg die nog voor ligt. Met allen die een lief en dierbaar zijn, Heere, ondersteun en sterkt u zelf nog. Heere, gedenk alle anderen die een kruis dragen, maar van wie dat kruis nou nooit genoemd wordt, die zich daarom zo onbegrepen voelen. Heere, u kent ze wel. En wilt u dat betonen op deze dag? En wilt u ook de zulke nog vertroosten? Heere, gedenk alle dienstwerk in uw koninkrijk, hier in deze gemeente, uw dienstknecht die u aan deze plaats verbonden hebt. Heere, stel hem tot een rijke zegen en bedien hem maar dagelijks uit uw volheid, om ook deze gemeente te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord. Gedenk de broeders van de kerkenraad, sterk ook hen in hun ambtelijke arbeid. Heere, mogen ze doen in liefde tot de koning van de kerk, in liefde tot de kudde die u ook aan hun zorgen hebt toebetrouwd. Heere, wil al het werk wat in uw dienst, in uw wijngaard gedaan wordt, ook door kerkvoogdij, kosters en organisten, mag het gebeuren met het oog op uw eer. Want daartoe, Heere, is toch alles door u geschapen, dat wij u zouden bedoelen. En Heere, dat kan toch en dat moet toch ook zelfs in de stoffelijke dingen van de kerk. Gedenk dan, Heere, ook als het gaat om het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Heere, zou u dat in alles nog willen zegenen? Gedenk, Heere, Bijbelvertaalwerk, hier in Nederland, maar ook tot aan de uiterste einden van de aarde. Wilt u dat onder uw hand gelukkiglijk een voortgang willen laten vinden, opdat in ieder uw woord mag horen, in de taal van zijn hart, opdat uw huis vol worden en uw koninkrijk komen? Heere, ontferm u over de zondagsschool vanmiddag. Zou u een gezegende bijeenkomst willen schenken over hemelvaart en pinkst, en geef allen die daar een taak en een verantwoordelijkheid hebben alles wat nodig is om dat te doen. En geef de jongeren, de kinderen, een hart om te horen, oren om te horen. En mag het Heere tot eeuwige zegen zijn. Ja, wil al de kinderen een nieuw hartje geven. Heere, dat is toch uw liefste werk. U zoekt toch, Heere, zondaar, ook kinderzondaren. U hebt toch gezegd, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt uit de mond van kinderen. Uw lof door hen verkondigd wordt. Heere, mag het ook in Leerbroek zo zijn. Gedenk, Heere, uw kerk in de verdrukking. Zou u ook die op deze dag staande willen houden? O, wat komt er veel op hen af, wat wij ons niet voor kunnen stellen. Heere, ondersteun ze van de linker en de rechterzijde. Geef ze de schaduw van uw vleugels en geef dat ze het mogen ervaren, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten.
in de schaduw van de Almachtige. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. We hebben nergens recht op, maar denk nog aan ons in genade, om uw goedheid eer te geven, om Jezus wil. Amen.
Gemeente, er wordt nog wel eens gezegd naar aanleiding van de woorden van Paulus in Efeze 4 vers 20, maar gij geheel anders. Maar gij geheel anders. En Paulus spreekt dan de gemeente van Efeze aan op haar christen zijn. Op haar christelijke levenswandel. Dat ze toch niet meer zo zouden leven zoals de heidenen die van God niet weten. Dat ze niet meer zouden leven zoals zij eertijds voor hun bekering geleefd hebben. En dan vervolgt hij in dat hoofdstuk in Efeze met vers 22 met deze woorden. Te weten dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En gemeente, we zien ditzelfde thema ook bij Petrus vanmorgen terugkomen. Heel eerlijk vertelt Petrus ons hoe dan zo'n christelijke levenswandel eruit zou moeten zien. En daartoe staan we met elkaar stil bij 1 Petrus 2, het 11e vers. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. We staan dus stil bij het christenleven als een strijd in deze wereld. Dus het christenleven als een strijd in deze wereld. En dan ten eerste staan we stil bij hoe je deze wereld bewoont. Dus hoe je deze wereld bewoont als een inwoner en vreemdeling. Je onthoudend van de vleeselijke begeerlijkheden. En dan in de tweede plaats bij hoe je deze wereld beleeft. Ervaart. En dan gaat het over die vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren, die strijd voeren tegen je ziel. Dus het christenleven als een strijd in deze wereld. Ten eerste hoe je deze wereld bewoont en ten tweede hoe je deze wereld beleeft. Voordat we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar van zingen uit Psalm 26. Het eerste vers, o Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Ik vind mijn lust in uw gebod. Het tweede vers. En ook dat is nodig vanmorgen. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij. Toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk. Het doel dat ik heb. In het licht van de dag. En het twaalfde vers. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. En wat daar verder volgt in 26, 1, 2 en 12. En ondertussen mag u uw liefde gaven afzonderen voor de Heere en zijn dienst.
hoe je deze wereld bewoont. Gemeente, voordat wij naar ons tekstvers gaan, is het denk ik goed om eerst eens met elkaar te kijken, heel kort, tegen welke mensen wordt dit nu gezegd? Aan wie schrijft Petrus nu zijn brief? Wel, die brief die is gestuurd, kun je vinden in het eerste hoofdstuk aan de vreemdelingen verstrooid in Pontius, in Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. De gemeenten in de verstrooiing dus. Vervolgde christenen of christenen die op het punt staan om vervolgd te worden. Verstrooiing. Laten wij niet lichtvaardig over die woorden denken, gemeente. Want de gemeenten in de verstrooiing leefden onder grote druk. Er stond namelijk een flinke prijs op het feit dat zij christen, en wat dat betekent hoop ik zo te zeggen, christen waren. Want dat wilde onder andere zeggen dat je bespot werd, dat je veracht werd, dat je uitgesloten werd, dat je niet elke baan kon uitoefenen die je wel zou willen. En een vervolging die al begonnen is of op handen is om te beginnen. Tegen deze mensen heeft Petrus gesproken in deze brief. En als we nou met die bril op naar deze woorden luisteren, kan het wel eens zijn dat er vanmorgen een heel ander licht op deze brief en op deze woorden valt. En vergelijk het maar eens met onze situatie. In alle vrijheid zijn wij vanmorgen om op kunnen gaan naar Gods huis. Misschien was de grootste hobbel wel een kleine wegversmalling of een versperring op de dorpsweg. En dat is dan misschien ook alles. We kunnen opgaan. De deuren open, we mogen hardop zingen, we hoeven ons niet te verstoppen. En dan zou je zeggen, ja, dan heb je misschien in zo'n situatie andere woorden nodig dan zo'n gemeente in de verstrooiing. Nou gemeente, ik denk dat wij één en hetzelfde nodig hebben. En laten we maar eens nauwkeurig nagaan wat dan de apostel zegt en hoe hij dat zegt. En dan begint hij met zo'n, ja, zo'n diepe aanspraak. Geliefden in vers 11. Geliefden. Nou, zeker de ouderen weten wel, zeker de dominees van vroeger, die zeiden dat nogal eens. Geliefden. Geliefden. Maar wat wordt daar nu ten diepste mee bedoeld hier in de context van de Petrusbrief? Wel, het gaat hier om degene die van God geliefd zijn. Die verkoren zijn om zijn volk te zijn. Dat is de toonhoogte van deze brief. Die is geschreven op de toonhoogte van het hart van Gods kinderen. Geliefden. Dat laat zien dat er een band is tussen de hemel en de aarde. Een diepe, tere aanspraak. Achter had Petrus al iets meer van gezegd in de voorgaande versen. Lees maar mee. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat zij gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Die gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Hoe is dat gegaan? Wel, zegt 1 Petrus 1 vers 19, diegenen die zijn gekocht, niet door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus, Gods volmaakte lam. En dat zet de toon, gemeente. Als je nou met zo'n dure prijs gekocht bent. Ja, daar hoort ook een leven bij. Geliefden. Bent u zo'n geliefde? Ben jij zo'n geliefde? Je kan het weten. Ben je gekocht door het bloed van het lam? Mag je het weten dat hij ook jouw voorbidder is in de hemel, nu hij is heen gegaan en zit aan de rechterhand van zijn vader. Een geliefde is een kind van God. Een geliefde is een christen. En wat is een christen? Dat is iemand die van Christus is. Zou je dat woord dan niet lichtvaardig gebruiken? Want heel veel mensen die alleen maar revo zijn, die noemen zichzelf christen van Christus. Maar een revo is niet automatisch christen. En als je de wereld overkijkt, is een christen niet automatisch revo. Ben je een christen? Of, en ik vrees er wel eens voor, gemeente, dat wij eigenlijk binnen de kerk soms wel genoeg hebben aan een opgeknapt leven, dat van de buitenkant klopt in kleding, dat misschien ook rechtzinnig kan praten, maar wat het leven met de Here kan missen. Ja, heel rechtzinnig misschien wel. Het gaat zomaar niet. Nee, dat klopt. Het gaat helemaal niet. Ja, natuurlijk, mens weet niet de dingen die des Geestes God zijn. Dat is waar. Maar slaap je daar nou 's nachts niet van? Of is het je excuus om maar geen christen te zijn? En uiteindelijk te zeggen, Heere, dat ik nou niet bekeerd ben, nou dat ligt toch wel aan u, want ik ben wel heel gewillig. Misschien zeg je nou, als dan vandaag de preek gaat over christenen en is voor christenen, dan hoef ik niet te luisteren, dan blijf ik vanavond thuis. Nou, dan heb je het mis. Want het leven van een christen eist de Heere van ons. Bekeert u en gelooft het evangelie. Toen je gedoopt bent, heeft de Heere gezegd, met andere woorden, wees heilig, want ik ben heilig. En dan moet je vandaag maar eens luisteren wat je mist. Niet wat je allemaal hebt, maar wat je mist. En ga dan met je gemis maar tot de genadetroon. Omdat je van de Heere zal afsmeken dat je nou in Christus mag ontvangen wat je mist, opdat je ook zou leven na zijn woord als een christen. En wat zegt nou Petrus tegen deze geliefden, tegen deze christenen? Ik vermaan u. Moet je een christen vermanen? Nou, je kan het ook vertalen met ik verzoek u, ik smeek u, ik bid u. En in het Nieuwe Testament worden deze woorden nogal eens verbonden direct aan een christelijke, godzalige levenswandel. Denk aan Efeze 4, het eerste vers, zo bid, precies hetzelfde woordje in het Grieks. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig der roeping met welke gij geroepen zijt. Ik bid u. Op grond waarvan? Wel, op grond van het volbrachte werk van Christus kan een christen alleen maar een godzalige levenswandel hebben. Want door het volbrachte werk van Christus deelt die christen in dat volbrachte werk. Worden zijn onheilige en onvolmaakte werken volmaakt aan de Vader voorgesteld, gemeente. Want hoe zou je anders als mens uit het stof geboren Adams kind heilig kunnen leven? In een wereld die vol staat van verleiding, waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En waar de verdere van het vers nog zegt, die oude mens strijdt met die nieuwe mens. Het kan alleen maar in en door Christus. Waarom wordt dan Gods kerk vermaand om heilig te leven? Nou, dat zullen we nog zien als de Heer het geeft vanavond. Het doel is altijd Gods eer. De verheerlijking van Gods deugden. Het is niet van Petrus op afstand een koud en liefdeloos bevel voor een volk dat onder verdrukking leeft. Nee, Paulus heeft de eer van God op het oog. Hij zegt, heilig leven doe je in de ander, door die ander. En dat doe je niet om er zelf beter van te worden. Want wie heilig wil leven buiten Christus om, die wordt op zijn best de grootste fariseer van Leerbroek en omgeving. Maar nooit een kind van God. Gemeente, vanmorgen worden we opgeroepen om voor en met God te wandelen, opdat zijn eer zou klimmen uit het stof. En dan volgt hoe? De relatie van Gods kerk, Gods kinderen, van een christen tot de wereld moet zijn. En hoe wordt dan een kind van God genoemd? Een inwoner en een vreemdeling. Dat voel je al aan, hè? Met wat we net begonnen, gij geheel anders. Een inwoner, een vreemdeling. Ik zal die woorden proberen uit te leggen en leg je leven er maar naast. Inwoner of ook vertaald bijwoner, dat Griekse woord leert ons nadrukkelijk dat het daar gaat om een inwoning voor een tijd. In een plaats die je vaderland niet is. In Lucas 24 wordt dit woord zelfs ook vertaald nog met vreemdeling. Kleopas zegt dat tegen de Heer Jezus, bent u een vreemdeling hier? Dat u niet weet wat er gebeurd is. Dus inwoner, bijwoner, vreemdeling wordt dat eerste woord vertaald. Het tweede, het woordje vreemdeling, gaat het letterlijk over verblijven in een vreemd land, als een pelgrim. En heel letterlijk, iemand die voorbij komt, maar toch een persoonlijke relatie heeft met de lokale bevolking. Zo moet dus een christen zijn. Inwoner, bijwoner, vreemdeling, pelgrim. De Heer heeft het gezegd in Leviticus. Dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Abraham noemde zich een vreemdeling en een inwoner. En zo roept Paulus de christenen op om een inwoner en een vreemdeling te zijn. Nee, je begrijpt allemaal wel, het gaat niet om je politieke status, inwoner of vreemdeling, zoals een buitenlander die hier naartoe komt. Nee, het gaat over je geestelijke status, om het zo eens te zeggen. Inwoner en vreemdeling. En dat krijgt bij Petrus nog een dimensie. Ik hoop het zo wat meer toe te passen. Je bent inwoner en vreemdeling. En Petrus benadrukt sterk in zijn brief dat ons leven heel vergankelijk is. Het is als gras of als een bloem van het gras. Dus je bent een inwoner, een vreemdeling. Als het goed is ben je niet thuis in deze wereld. En je thuis dat je hier hebt gevonden is ook nog maar een tijdelijk thuis. Geloof je dat? Dat je thuis in deze wereld een tijdelijk thuis is. Geloof ik het werkelijk dat mijn leven een damp is en dat ik vanavond hier niet op de preekstoel kan staan, maar opgebaard in huis? Geloof ik dat? Als ik Gods woord moet geloven, kan dat. Ik geloof het wel voor mijn buurman. Ik geloof het ook wel voor die zieke meneer of mevrouw uit de gemeente. Maar voor mezelf, een tijdelijk leven. En wat geldt dan, gemeente, voor een inwoner en een vreemdeling, voor ons leven? Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Omdat ik mijn lieve meester mag navolgen, zijn voetstappen mag drukken. Zei hij het niet, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En heeft de Heer Jezus dat ook niet ten volle voorgeleefd? Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven, is maar waar men Jezus ziet. Waar men bij hem is. Christus weg ging altijd naar boven. Hij had hier op aarde zo letterlijk niks. Hij had niets waar hij op in zijn hoofd zou kunnen neerleggen. Zo los van deze aarde heeft de Meester geleefd. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Kind van God. Hoe staat dat daarmee? Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Moet je het ook zo vaak uitroepen met David? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dat je erachter gekomen bent dat je die tent binnen, zoals de Medders wel eens zegt, zo diep hebt ingeslagen in de aarde. Zo druk bent met het hier en het nu. Zo weinig wandelt in de hemelen, daar waar Christus is. Zo weinig gemeenschap met hem hebt. Je zo weinig een leesbare brief van hem bent. Omdat je vol bent van het hier en het nu, van de wereld. En dat je soms opgeschrikt wordt in die wandel. Als een week van voorbereiding daar weer komt. Oh, inderdaad. Ik ben wel in de wereld, maar niet van de wereld. En dan kom je erachter, dan ga je David weer nazeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Was niet eens mijn bedoeling, maar onbedacht, zomaar weer mijn herder verloren. Een vreemdeling, een bijwoner, een inwoner. Als dat je levenshouding is, omdat je in Christus bent, dan heeft dat nog een consequentie. Want zoals er met vreemdelingen omgegaan werd, rechteloos, veracht, dat is nou precies wat de christenen kunnen verwachten in deze wereld, die hen met vijandschap bejegent. Want in deze wereld, zegt de Meester, zult gij verdrukking hebben. Leg je leven er maar naast, ben je een christen? Heb je verdrukking. De Heer Jezus heeft het gezegd. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. En als je dan de voetstappen van de Meester drukt, dan kan het niet anders. Of je wordt bespot, of je wordt veracht. Of ben je een christen met een gesloten mond. En een onopvallende levenswandel. En als een kameleon beweeg je door het leven en je pas je hieraan, je pas je daaraan, om maar niet iets te hoeven zeggen. Hoor eens. Inwoner en vreemdeling, hef je hoofd eens op. 2 Petrus 3, vers 13, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. En dan is het voorbij. En wat mag je dan toch dankbaar wezen dat je het waardig geacht bent om de voetstappen van de Meester te drukken. En dat je om zijnentwil bespot, veracht, geslagen bent. Want zalig zijt gij als mensen je inderdaad spotten, verachten enzovoort. Kwaad over je spreken om Christus wil. Het komt goed. Het gaat goed. Want de Meester heeft het in de hand die beloofd heeft. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En gemeente, je bent niet de enige. Als vreemdeling en als bijwoner die zo leeft. Want wat zegt Hebreeën 11? Deze allen zijn in geloof gestorven. En hebben beleden dat zij gasten, wordt hier gezegd, en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, duidelijk, dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om terug te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is daar het hemelse. Moest horen, daarom schaamt zich God niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Ben je zo'n vreemdeling, zo'n inwoner? Moet je eens horen wat je dan hebt, een God die zich niet schaamt om jouw God genoemd te worden. Of als je dan jezelf kijkt, dan zeg je, hoe kan het? Hoe kan het dat de Heer in al zijn goedheid en getrouwheid en genade en ontferming nog aan zo'n zwarte bruid wil denken? En dat hij zegt, dat hij mijn God is. Ben je zo'n vreemdeling? Zo'n bijwoner? Nee, niet vreemd doen. Dat zie je ook in de kerk, vreemd doen. Bewust overal tegenin varen. Hier onrust stoken, daar onrust stoken. Nee, dat niet. Vreemdeling zijn. Anders zijn omdat Jezus anders was. Navolging. Voetstappen drukken. Is dat zichtbaar? Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Gemeente, misschien vindt u mij wel hopeloos ouderwets. Nou, dat zei dan maar zo. Vroeger zei men, een christen kon je kennen aan vier dingen. Gelaat, gewaad, gepraat en daad. Zal ik nog eens herhalen, jongelui? Een christen kun je herkennen aan gelaat, aan het gezicht, aan het gewaad, aan de kleding, aan het gepraat en aan de daad, dat wat je doet. Herken jij Gods kinderen in de gemeente van Leerbroek aan deze vier dingen? Tegenwoordig zeggen ze dan, ik hoop dat het hier niet zo is. Ja, maar het zit niet in de buitenkant. Nee, het zit niet in de buitenkant. Nee, de buitenkant laat juist zien wat er aan de binnenkant zit. De buitenkant omkleedt de binnenkant. Dus je laat met de buitenkant wel degelijk zien wat er aan de binnenkant zit. En waarom, gemeente, moeten wij opeens met elkaar zoveel haast hebben om van dingen af te wijken die eeuwenlang gewoon geweest zijn? Waarom moet het nu zo volstrekt normaal zijn dat je als vrouw en avondmaalganger de volgende dag prima weer in een strakke spijkerbroek langs de weg kunt lopen? Het zit niet in de buitenkant. Is dat zo? Is dat zo? Meer dan 3000 jaar lang was dat gewoonte in Europa en opeens weten we het beter en anders. Christen zijn en hangt in jouw huis misschien ook die breedbeeld? Waarom kan dat samengaan met het leven met de Heere? Is dat van de wereld zijn? Of niet? Nogmaals, het gaat niet om fariseïsme. Het gaat niet om vroom doen. Het gaat om vroom zijn. Ware vroomheid. Waarbij elke keuze van het leven, en ik begin bij mezelf, gemeente, elke keuze die ik in het leven maak, afgesmeekt wordt van de genadetroon. Want ik zou de Heere toch eens tegenkrijgen, bij wat ik doe, bij wat er in mijn gezin gebeurt. Ik zou de Heere toch eens tegenkrijgen, want als het goed is, het leven met de Heere, dan liggen de dingen toch teer. Niet van de wereld. Dan heb je toch je wandel in de hemel en daar waar Christus is en in het zien op hem. Dan kan er niets van het wereldse tussenkomen. ben je herkenbaar als christen? Is het hoorbaar? Is het zichtbaar? Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Hoe je deze wereld beleeft. Je zult deze wereld als christen beleven als een strijd. Want je hebt jezelf in de wereld in alles tegen. En daarom zegt Petrus het. Onthoud je van vleeselijke begeerlijkheden. Onthouden van, wil je zeggen, blijf er zo ver mogelijk vandaan. Dat is niet je spreekwoordelijke kop in het zand steken en doen dat het er niet is. Dat bedoelt Petrus niet. Petrus erkent dat die geestelijke strijd er is. Petrus erkent dat die vleeselijke begeerlijkheden er zijn. Hij zegt maar, blijf er ver bij gaan vandaan. Voer er strijd tegen voor de heiliging van het leven. Gegrond in de genade van de Heer Jezus Christus, bekrachtigd door de Heilige Geest. Onthoud je een bevel. Waarom moet hij dat tegen een christen zeggen? Dat doet een christen toch? Een christen blijft toch bij de zonde vandaan? Oh, ik heb net David genoemd. Nee dus. Want een christen is een tweemens, een oude mens en een nieuwe mens. En die oude mens van zonde, die wordt pas het zwijgen opgelegd als ik mijn laatste adem uitblaas. Een christen is niet zo gewillig om de Heere te dienen als we vaak wel denken. Daarom staan die bevelen ook in de schrift, gemeente, omdat wij ze niet opvolgen. Omdat wij ze niet doen. We zijn niet zo biddend als we wel denken, daarom staat er bid. We zijn niet van die zoekers, daarom staat er zoek. Daarom ontstaat er onthoud je van de vleeselijke begeerlijkheden. Wat zijn dat, vleeselijke begeerlijkheden? Begeerlijkheden van het vlees, inderdaad. En waar gaat het dan om? Dat gaat over die natuurlijke verlangens, die verlangens die zomaar uit je hart opkomen. En we weten allemaal wat de Heer Jezus gezegd heeft en wat later Paulus zegt over wat er uit het hart van een mens opkomt. Nou, dat is niks goeds. Het gaat om de verlangens van de oude mens die strijden tegen de nieuwe mens. Paulus was daarachter gekomen en hij zegt, ik ben vleeselijk verkocht. Oh nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben vleeselijk. Komma, verkocht onder de zonde. Dat is mijn bestaan, zelfs na ontvangen genade. Luther gebruikt ergens het beeld. En het is een aangrijpend beeld, maar het maakt het wel duidelijk. Luther zegt, je moet het zo zien, die oude mens en die nieuwe mens. Die oude mens is als een lijk dat gebonden is op de rug van die nieuwe mens. En tot aan je laatste snik zal die oude mens, die dode mens, die nieuwe mens aanvreten en aantasten. Dat is die geestelijke strijd. Die nieuwe mens gaat onder die oude mens gebukt tot de laatste snik. Niks, geen parmantigheid, ik ben een nieuwe mens. Paulus die roept het zelfs uit, ik ellendig mens. Wat zijn dan vleeselijke verlangens? Nou, in de Petrusbrief gaat dat heel vaak over seksuele zonde en over dronkenschap. Maar het gaat hier over letterlijk, werkelijk alles. Hoe begon hoofdstuk 2? De eerste vers, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en alle nijdigheid en alle achterklappingen. Dus vleeselijke begeerlijkheden, de zonden met de tong. Doe je wel eens zonde met je tong? Achterklap, roddel. Bedrog, leugen. Leugen. De zonde met het oog? Hoe is het daarmee? We leven in een tijd, gemeente, waarin de angst je om het hart slaat als het gaat over de zonden van het oog. En dan denk ik aan de zonde van de pornografie. Het laatste half jaar. Het laatste half jaar, dus tot in eind 2025. Keek 70% van de volwassen mannen. 30% van de volwassen vrouwen. 90% van de jongens van 13 tot 17 jaar. En 33% van de meisjes porno. Ook dat gaat onze gemeente niet voorbij. Zonden met het oog. Vleeselijke begeerlijkheden. Zelfs Gods kinderen vallen in die vleeselijke begeerlijkheden. David is daar het sprekende voorbeeld van. En dat is niet omdat je dan denkt, nou maar bij David is het ook goed gekomen, kan ik het ook wel doen. Het is zonde, gemeente. Zonde, zonde, zonde. En aan alle kanten worden wij verleid. Aan alle kanten wordt het goed gepraat. Aan alle kanten wordt het binnengeduwd. Binnen ons aandachtsveld. De zonde van het oor. Gemeente, waar vullen wij onze oren mee? En dus ook ons hart. Voor mijn studie moet ik regelmatig naar Amsterdam. En het gaat er niet om dat ik goed ben, oh helemaal niet. Ik zou eens in mijn hart moeten kijken. Maar het lijkt dat er geen mensen meer bestaan zonder oortjes of een koptelefoon. Wat luisteren we? Waar voeden wij ons mee? Jongelui, waar voed je je mee? Is dat de preek van zondag die je nog eens na wilt luisteren? Of een opbouwende podcast die je dingen, die je wereldwijzer maakt. Zodat je dingen wat meer kunt doorzien. Of voed je je met de muziek van de duivel. Vleeselijke begeerlijkheden. Weet je wat die doen? Die vleeselijke begeerlijkheden die stelen alle genadetijd. Genadetijd is onverdiende tijd. Tijd die ik niet verdiend heb. Tijd die ik verzondigd heb. Want elke seconde die ik van de Heere krijg is onverdiende tijd. Want de Heer had gezegd, ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En elke dag als de Heere dat aan mij niet vervult, is genadetijd. En hoeveel genadetijd, lieve vrienden, hoeveel genadetijd heb je nou niet verkwanseld? Hoeveel van die genadeseconden zijn in mijn leven al niet weggetikt? Terwijl ik mij zat te voeden met ogen en oren en de mond aan de zonde. Bedenk, hè, je kan niet één genadeseconde terugkopen, al had je al het geld van de wereld en je zou voor Gods aangezicht komen te staan. En je zou zeggen, Heer, u krijgt van mij al het geld van de wereld, mag ik dan 100ste van een milliseconde van u terugkrijgen om nog één keer een gebed te bidden? En dan de Heer zeggen, ga weg van mij, gij werken de ongerechtigheid. Gij hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. Zal dat tegen je gezegd worden? Omdat je de vleeselijke begeerlijkheden achterna bent gevolgd en die strijd niet bent aangegaan. Omdat je gespeeld hebt met het aas van de duivel. Thomas Brooks zegt, wie speelt met het aas van de duivel, die bungelt spoedig aan zijn haak. En denk erom, die duivel zal er alles aan doen om je binnen te halen. Dus speel dan ook niet met het aas van de duivel. Blijf erbij weg, zegt Petrus. John Bunyan in zijn Heilige Oorlog. heeft het over een wachter voor de oogpoort en voor de oorpoort, voor de poorten van mijn leven. Heere, zet u er een wacht voor. Laat zonde zonde zijn in mijn leven, Heer. Mag ik de zonde haten zoals u die haat? En als je nou zegt, man, je hebt gelijk. Ik ben zo'n ongerechtig mens. Ik zit zo vol zonde. Beleid dat dan. Want wie zijn zonde beleidt en laat, die zal, hoor je dat? Die zal vergeving, zal genade ontvangen. Wat zegt Petrus vervolgens? Dat die vleeselijke begeerlijkheden, die voeren krijg, die voeren oorlog tegen de ziel. Dat woord hier gaat echt over een soldaat in de oorlog. Dus een strijd op leven en dood. Zo heftig zijn de wellusten in het leven van een mens. Die strijd tussen vlees en tussen geest in het leven van Gods kinderen. Ben je ervan bewust dat er zich op het grondvlak van je ziel zo'n bittere strijd afspeelt? Een strijd op leven en dood. En wij moeten dus ons onthouden, ver weg blijven van de vleeselijke lusten die die strijd in onze ziel voeren. Ze moeten overwonnen worden, die vleeselijke lusten. Maar dat is geen gemakkelijke zaak, want een oorlog is niet zomaar beslist. Dat weten wij allemaal inmiddels wel, ook in onze dagen. En daarom ga je bidden, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. En je weet het, als je eerlijk bent, als ik het goede wil doen, en ligt het kwade mij bij. Strijd je zoals de Heer Jezus heeft gezegd te strijden, indien uw rechteroog u ergert, werp het van u af. Indien het je rechterhand is, hak hem eraf. Beter met één oog, met één hand, met één voet in te gaan in het koninkrijk der hemelen waar je toch volmaakt wordt, dan met twee ogen, twee handen, twee benen voor eeuwig verloren te gaan. Natuurlijk moet je niet letterlijk je ogen eruit halen. Je hand eraf hakken of je been eraf hakken. Maar alsof je het zou doen, is je strijd tegen de zonde daarin getekend met Gods hulp. Gemeenten die in het vlees zijn, die bedenken dat des vleeses is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want dat kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Zeg eens. Is een van tweeën vanmorgen. Het is één van tweeën vanmorgen. Of je bedenkt dat des vleeses is. En dan, dat is de dood. Dat is vijandschap tegen God. Want je wil je aan de wet van God niet onderwerpen. Dus kun je God niet behagen. Dus je hebt de geest van Christus niet. Dus je komt hem niet toe. Dus zal je eeuwig thuis zijn waar wening is van ogen en knersing van tanden. Want je zonde, je schuld maakt je geheel verdoemelijk voor God. En dan moet je naar rechts sterven. Is dat je belijdenis geweest voor de Heer? Is dat nou vanmorgen je belijdenis? Heere, het is waar. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waard. Wie zo beleidt, die komt bij het kruis. En die zal in Christus ontferming en genade ontvangen. die zal in hem, in die levenslange strijd en oorlog, een overwinning behalen. Want wat zegt de apostel? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Mag dat trouw zijn vanmorgen, in het strijdperk van dit leven? In hem. Een kind van God is zo gelukkig. Die is zo rijk. En hij gelooft het zelf zo vaak niet. Die is in Christus overwinnaar. Op al die vleeselijke lusten. En zo vaak is het oog daar vanaf. En dan gaan ze maar. Dan ga ik maar. Schuld met schuld vermederen. Minder zonde doen misschien wel. Kan ook minder zonde doen, maar toch in beleving groter zondaar worden. Maar troost je hiermee, Christus wil je laten meedelen in zijn overwinning. En weet je wat hij geeft? Die gaven tot der mensen troost, daar hoort ook de geestelijke wapenrusting bij. Uit Efeze 6, en ik noem er een aantal. Het schild van het geloof, om die vurige pijlen van de Satan te kunnen doven. De pijlen van twijfel, van angst, van verleiding. De helm van de zaligheid. Christus wil je denken beschermen. Christus wil heel je denken in beslag nemen. Opdat je op hem gericht zou zijn. Hij heeft ook een aanvalswapen gegeven. Het enige aanvalswapen. Het zwaard van het woord. Kijk eens naar de meester in de woestijn. Hoe ging dat? Die duivel komt met de listigste verleidingen om Christus maar net als Adam en Eva aan zijn kant te krijgen. En de Heer Jezus stuurt hem elke keer weg. Er staat geschreven. En op dat woord, er staat geschreven, moet de duivel wijken. Als dan de duivel zo tekeer gaat en je merkt die aantrekkingskracht van binnen, ga naar het woord. Zing de psalmen. Bid tot de levende God. Dat is de laatste wapen wat ik wil noemen. Bid altijd en volhardend. Roep de Heere gedurig aan. Om zijn hulp af te bidden. Ja, wandel in de hemel. Weet je wat daar het gevolg van is? Daar wordt dwars door al mijn blindheid en dwaasheid en onmogelijkheid heen. Wordt Christus in mij verheerlijkt. En ben ik een leesbare brief van Christus. Wordt God in mij verheerlijkt. En ontvangt hij de eer. En daarom gaat vers 12 verder. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Zij dat zij uit de goede werken die zij in u zien. Daar heb je het God verheerlijken mogen. Gemeente. U dan die gelooft. Is hij Christus dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Namelijk diegenen die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Eerlijk. Eerlijk. Hoe is je wandel? Stoot je je nog steeds aan Christus? En verwerp je. Of mag je toch genade zeggen. Mijn wandel is in de hemelen. Daar waar Christus is. Mijn Heer Jezus. Amen. We zingen ervan uit Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er verder volgt in 56, 4. Thank you. Zullen we nog danken en bidden. Heere, wat is het toch een wonder dat u weet hoe mijn weg en hoe mijn wandel is. Dat ik daarop niets van u voor hoef te verbergen. En dat u zelfs de tranen in uw fles vergaat. Heere, mag dat nou die strijders in het strijdperk van het leven, die voelen die begeerlijkheden van het vlees strijd voeren tegen de geest, die weten geroepen te zijn als een vreemdeling en een inwoner, vertroosten dat de belofte van in Christus meer te zijn dan overwinnaar hen op de been mag houden na elke struikeling. Want o, wij struikelen dagelijks in velen. Heere, vertroost uw kerk. Sterkste, geef ze een diep verlangen om op Jezus te zien, die overste leidsman en voleinder van het geloof, om zijn voetstappen te drukken, om de strijd goed te strijden, de goede strijd te strijden. Heere, want goed strijden we nooit, alleen in uw kracht. Leer ons dan waar de strijd gevoerd moet worden. Ook als we het leven met u niet kennen. Heere, leer ons te zien wat het leven met u kost, wat het vraagt, maar ook wat u schenkt. O, u bent het zo waard dat de hele gemeente u zal volgen. Door bezaaide en onbezaaide wegen, door aanvechting, vervolging en bestrijding heen. Heere, u brengt de kerk thuis. Ontvang onze dank, Heere. Zegen ons in deze middag met de overdenking van uw woord. O Heer, als het niet gebeurd is onder de bediening van het woord, mag het dan alsnog gebeuren. Op de zondagsschool en thuis. Heere, breng ons vanavond weer samen voor het vervolg. Op vanmorgen. Dat vragen wij u om Jezus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 18, het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen bij het heidendom. Uw naam eerbiedig prijzen met psalmgezang, waar het hart door wordt geraakt. En wat daar verder volgt in Psalm 18, vers 15. We besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.